Kerkenraad maakt u bekend dat in het gezin van Anton en Gerdine van Schaik Haverhals, Schoutstraat 26, maandag 2 februari, door de Heere verblijd is met de geboorte van een zoon en broertje Daniel Johannes en de roepnaam Daniel. Woensdag 11 februari zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. Donderdag 12 februari is er volwassene catechisatie aanvang 20:00. De gemeente wordt eraan herinnerd dat volgende week zondag de morgendienst begint om 11:15 en de avonddienst om 19:00. De gemeente wordt verzocht om niet voor 11:00 en voor 19:45 op te komen. Volgende week is er geen zondagsschool en dat alles zo God wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste is bestemd voor landelijk jeugdwerk, tweede voor de kerkvoogdij en derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft, nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Psalm 19 vers 5. Des Heere vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19 vers 5. De heilige wet des Heren wordt u volgelezen. En daarna zingen wij uit Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 48, vers 4, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die in heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God, dat u wordt voorgelezen uit Marcus 10. Te beginnen bij vers 13 tot en met vers 31. Dus Marcus 10, vers 13 tot en met 31.
En zij brachten de kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk. En zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar, zeg ik u, zo je het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij de zilver. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij, antwoordende, zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus, hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts. Neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus, wederom antwoordende, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, nadat een rijk in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus, hen aanziende, zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen. En de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn. En vele die de laatste zijn, de eerste. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij met elkaar Gods aangezicht. In de voorbeden gedenken we aan de heer Blankers. We gedenken ook aan mevrouw Buik die dinsdag geopereerd wordt. En ook aan de kleine Daniel. Zullen wij samen Gods aangezicht zoeken? Heere, God van hemel en van aarde, die het hele universum gemaakt hebt en die alles draagt, u draagt ook ons U verdraagt ons. En dat niet alleen. Maar wij mogen tot u roepen. Dag en nacht. Hoewel wij niets verdiend hebben. Mogen wij roepen. Om het allergrootste. Om uzelf. Want u hebt ons toch zo geschapen. Dat ons hart nooit ware vrede kan vinden dan alleen in u. Trek u ons dan naar u toe, Heere. En wil naar u toe trekken kinderen en grote mensen. Kleine en grote. Mensen in de kerk, mensen thuis. En wees ons arme zondaren genadig. Dank u, Heer, dat wij tot u mogen roepen. En dat u tot ons spreekt en u hebt al gesproken. Toen wij uw woord hebben gelezen en horen lezen. U hebt gesproken. Open onze harten en schenk zelf de verklaring van uw woord en de toepassing in ons hart. En dat wij een zegen van u mogen ontvangen. Een eeuwige zegen. Dank u, Heere, dat wij in de kerk mogen zijn. En voor sommigen, misschien wel voor het eerst. En voor anderen, na lange tijd. Maar gedenk ook aan allen die thuis luisteren, Heere. Gedenken ieder en wil niemand overslaan. En wij danken u, Heere, dat u leven geschonken hebt en leven gespaard. En dat u een gezin verblijd hebt met de geboorte van de kleine Daniël, Heere. En dat die kleine Daniël een grote God mag hebben. En dat hij die grote God ook kennen zal. Erkennen zal. Dank u, Heere, voor al uw goedheid. Die ook daarin bewezen hebt. En we dragen het hele gezin aan u op. De ouders en al de kinderen. En dat u uw zegenende handen over hen uitbreidt. En dat ze het ook mogen opmerken. Uw zegen. Niet alleen voor de tijd. Maar zegen hen. Met een zegen die veel dieper gaat. Dan een tijdelijke zegen. Heere. Wilt u aan alle kinderen gedenken. Klein en groot. En gedenk u aan alle lege plaatsen, rouwdragenden. Denk aan alle zieke mensen, in de kerk, thuis. U weet waar de zorgen groot zijn. En we dragen de heer Blankers aan u op, die nu toch hard teruggaat. En thuis verzorgd wordt. En we dragen hem aan u op, Heere. Lichaam. En boven alles. Zijn onsterfelijke ziel. En gedenk ze ook allen die om dat ziekbed heen staan, Heere. Gedenk ze. En geef u toch wat nodig is. Mevrouw Buik dragen we aan u op. Als zij dinsdag geopereerd wordt. Dat u met haar meegaat, Heere. En dat u de handen van de dokters bestuurt. En dat ze haar ogen weer mag open doen. En dat ze ondervinden mag. Dat u aan haar zijde was. En u haar ondersteunde. Heere, denk ook aan haar gezin en denk aan alle zieken, Heere. Gedenk ze, ook hen die psychisch donkere wegen moeten bewandelen. O, wees uw heil en wees uw licht. Gedenk zo aan de hele gemeente. Achter elke voordeur is een kruis te vinden. En in elk hart zit wel smart. En wij bidden het u, dat u het alles heiligen zou. En dat u ons brengt, ook kinderen en jongeren, aan uw voeten. Met gevouwen handen. En schenk ons een buigende ziel. En dat we niet tegen u opstaan, maar diep voor u mogen knielen. Heere, dank u wel dat wij in deze onrustige wereld en in een land waar alles van zijn plaats is, dat wij dan toch in alle rust en vrede hier mogen samen zijn. Dank u, Heere, dat u ons die vrijheid geeft. En dat deze uw gemeente een licht mag zijn en een zegen in het midden van deze stad. Dat vragen wij u alles. Wij bidden u, Heere, om geopende oren en een luisterend hart. Wij bidden u dat u ons aanziet in uw geliefde Zoon en niet in onszelf. Gevallen mensen zijn wij. En wees ons genadig, Heer. Neem nog redenen uit uzelf. En schenk ons ontwaking. Verbreek de werken van de duivel. Want die wil dat we slapend naar de eeuwigheid gaan. Maar schenk ons ontwaking, Heere. Dat vragen wij u. Neem alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. En dat u hier zelf bent, onmisbare Heere. Dat bent u, onmisbaar. Buiten u is er geen leven. Maar als u er bent, dat is het leven van het leven. Alles uit genade. Amen. De tekst voor deze dienst vindt u in Marcus 10, vers 17 tot en met 31... wat bij ons bekend staat als de rijke jongeling. En ik lees u het eerste stukje van vers 21. En Jezus hem aanziende, beminde hem. Drie punten. Eerste vraag van de rijke jongeling. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het onderwijs van de Heere. Het is voor een kameel nog makkelijker om door het oog van een naald te gaan dan voor de rijken in het koninkrijk Gods. En ten derde de reactie van de discipelen. Wie kan dan zalig worden? Dus de vraag van de rijke jongeling, het onderwijs van de Heer en de reactie van de discipelen uit Marcus 10, vers 17. Tot en met 31, wij gaan daar nog van zingen uit Psalm 119, vers 64 en 69. 119, 64, ik heb uw geboom, mijn God, die is meer dan goud, ja het fijnste goud bemint. En 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. 64 en 69 uit Psalm 119. Thank you. Het is niet zomaar iemand die naar de Heere toekomt. Marcus zegt alleen, liep één tot hem. Maar wij weten uit de andere evangelie iets meer van hem. Om te beginnen dat hij jong was, een jongeling. Ten tweede dat hij een overste was. Dus een jong mens, rijk, met een hoge positie. En hij komt op de Heere af. En hij loopt heel hard naar de Heere toe. En hij valt voor hem op de knieën. En hij vraagt hem, goede meester, wat doen? Wat zal ik doen? Wat moet ik gedaan hebben om het eeuwige leven te beërven? En wij hebben eigenlijk ons oordeel al klaar over deze jonge man. En wij denken, hij is hoogmoedig. Hield meer van zijn geld dan van de Heere. En wij vinden het een nare jongen. Hij mag dan misschien wel vroom zijn, maar hij staat er in de kerk niet goed op, die rijke jongeling. Maar als we nou eens eerlijk naar hem kijken vanmorgen, dan heeft die jongen heel veel goeds. Want welke jonge man gaat naar de Heere Jezus toe? Welke jonge man knielt voor de Heere neer? Welke jonge man is bezig met de vraag, hoe zal ik het eeuwige leven ontvangen? Dus hij heeft eigenlijk heel veel wat hem aanprijst. En hij is echt niet zo naar als wij misschien zouden denken. Misschien komt hij juist heel dichtbij, deze jongeling. En hij zegt ook, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? En dat betekent, en dat pleit ook voor deze jongeman, ondanks zijn rijkdom, zijn status, zijn voorbeeldige leven, is die man niet gerust. Hij mist wat. En uitgerekend hij en andere vooraanstaande Joden, die moesten niets van de Heer hebben, maar hij wel. Hij komt op hem af. Hij vraagt hem, wat andere mensen daarvan denken, dat is voor hem eigenlijk de vraag niet. En hij vraagt, Heere, wat moet ik doen dat ik het eeuwige leven zal ontvangen? Onrustig was zijn hart, ondanks zijn voorbeeldige leven. En als er zo'n jonge man zich bij onze gemeente zou willen voegen, zouden we zeggen, welkom jongen, en waren er maar meer zoals jij. Zo serieus, zo voorbeeldig, je zou kunnen zeggen, een zoekende jongen. Maar de Heere stelt hem gelijk een wedervraag. Goede meester, had hij gezegd, en de Heere vraagt, waarom noem je mij goed? Besef je wel wat je zegt als je mij goed noemt? Er is niemand goed dan God. Dus, jongen, weet jij wel wat je zegt als je tegen mij zegt dat ik goed ben? En dan kun je eigenlijk met kleine lettertjes tussendoor lezen. Besef jij wel, jongen, wie ik ben? En dat is wel de vraag of hij dat beseft heeft. En later zal blijken dat hij het niet geweten heeft. Wie de Heere Jezus nu werkelijk was. Hij zag in hem in ieder geval iemand die zijn diepste levensvragen kon beantwoorden. Dat wel. Wat noemt gij mij goed? Waarom zeg je dat eigenlijk? En wat zou u nou zeggen tegen een jongen die daarmee loopt? Wat moet ik nou doen om gered te worden? Als ik dat aan de kinderen zou vragen van de gemeente, dan weet ik eigenlijk al allemaal wat ze gaan zeggen. Dan moet je bidden en je moet de Bijbel lezen en je moet naar de kerk gaan. Maar de Heere zegt iets wat ons eigenlijk verrast. Hij houdt die jongen de wet voor. En niet alleen de eerste vier geboden die over God gaan, maar juist de laatste zes die over je naaste gaan. Waarom doet de Heere dat? Wij zouden dat toch niet doen. Je zou toch zeggen, jongen, die man moet het evangelie horen. Die moet horen, geloof in mij en je hebt het eeuwige leven nu al. Maar wat zegt de Heer? Ja, mijn jongen, dat weet je toch zelf ook wel wat je moet doen om het eeuwige leven te beërven. Gij weet de geboden. Ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis geven, ge zult niemand tekort doen, eer uw vader en moeder. U ziet wel dat de volgorde anders is dan wij gewend zijn. En dat er ook eentje bij is. Ge zult niemand tekort doen. En de Heere houdt hem de wet voor. Is dat niet een beetje vreemd? Om deze sympathieke, ernstige, zoekende jongen te confronteren met de tweede tafel van Gods heilige wet. En eigenlijk is dat helemaal niet vreemd, hè? Want als wij in Gods woord lezen over het laatste oordeel, en de Heere zit op zijn grote witte troon en voor hem staan twee groepen mensen, aan zijn rechterhand de kinderen van God, en aan zijn linkerhand alle mensen die iets of iemand anders liever hebben gehad dan Christus. En wie gaat er dan het eeuwige leven in? Moet je goed luisteren. Als dan zal de koning, de Heer Jezus, zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft, daar heb je het, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Daar heb je precies hetzelfde. En dan moeten wij natuurlijk niet denken dat zij de eeuwige heerlijkheid zullen ingaan, omdat ze dat gedaan hebben. Je kunt niet verdienen. Maar waar zal God ons, mij, jullie, op beoordelen als wij voor onze rechter staan? Op de vruchten, hoe je geleefd hebt. En niet dat je het kunt verdienen. Weet je wat we verdiend hebben? Dat we allemaal verloren gaan. Allemaal. Maar als de Heere de liefde tot God en je naast in je hart uitstort, dan zal dat openbaar komen. En daar zul je op beoordeeld worden, geoordeeld worden. Dus wat houdt de Heere deze jonge man voor? De tweede tafel der wet. En waarom bekeert God mensen? Wij denken vaak, nou als je bekeerd bent, ja dan ben je er. Dan heb je je bestemming bereikt. Nee, dan begint het pas. En waarom bekeert God mensen? zodat mensen een nieuw hart krijgen en met dat nieuwe hart beginnen naar al Gods geboden te leven. Dus zoveel houdt God van zijn eigen wet, dat hij mensen bekeert met de bedoeling dat zij naar die wet zullen leven. Kan nooit volkomen, nooit. Maar wat leeft er in het hart van de kinderen van God? Hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn betrachting de ganse dag. Wat heb ik uw wet hartelijk lief? Hoe is dat in jouw hart? Hou je ook zoveel van de 10 geboden des Heeren? Hou je er ook zoveel van? En heb je daarom ook zoveel verdriet als je naar die wet niet leven kunt? Dus daarom houdt de Heer hem de wet voor, die kostbare, heilige, rechtvaardige, goede wet. En wat zegt die jongen dan? En dat zouden wij natuurlijk nooit gezegd hebben. Maar hij zegt dat, deze zeer sympathieke jongen. Hij antwoordde, zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Dus vanaf dat ik een zoon der wet werd, met een jaar of 13, heb ik zo geleefd, meester, dat ik nooit overspel gedaan heb. Ik heb ook nooit iemand vermoord. Ik heb nooit wat gestolen. Ik heb geen vals getuigenis gegeven. Ik heb nooit iemand tekort gedaan. En ik heb mijn vader en moeder altijd gerespecteerd. Wat een uitnemende, keurige jongen. En als u nou denkt van, ja, eigenlijk heb ik dat ook niet gedaan. Geen overspel, geen moord, niet stelen, niet gelogen. Goed voor mijn vader en moeder geweest. Dan mag u God daarvoor danken. Ja? Dat hij je vastgehouden heeft. En als er nou zijn mensen die zeggen, als ze dit horen, kan ik wel onder de kerkbank kruipen en hard roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan zal ik je vertellen, God is genadig voor de grootste der zondaren die alle geboden vertrapt hebben. Maar deze jongen, die zegt heel eerlijk en onbekommerd, maar meester, wat heb ik gedaan? Ik heb dat gedaan. Nou moet er wel bij zeggen dat de Joden eigenlijk vooral of helemaal keken naar de buitenkant van je leven. En niet zozeer naar je hart. Dus welk gebod ontbreekt hier van de tweede tafel? Weten jullie dat? Moet je maar eens goed kijken naar vers 19. Welk gebod van de tweede tafel der wet ontbreekt in dat rijtje? En als je dat gebod hoort, zijn we allemaal doodschuldige mensen. Gij zult niet begeren. Dat gaat over je hart, hè? Maar deze geboden vat die jongen op als de buitenkant, je levenswijze. En dan staat er iets en dat begrijpen we helemaal niet. Dus deze zeer bekende geschiedenis bevat heel veel onderdelen waar wij eigenlijk geen raad mee weten. En Jezus hem aanziende, hij kijkt hem aan met die ogen waar goddelijke liefde uitstralen. En Jezus hem aanziende, beminde hem. En wij hadden eigenlijk verwacht En Jezus hem aanziende, walgde van hem. Wat een walgelijke fariseer. Wat een hoogmoed. Wat een arrogant mannetje. Wat een vrome kwast. Ga maar gauw weg. Maar de Heere kijkt dus heel anders naar mensen dan wij. Heel anders. Hij kan zelfs heel vriendelijk naar een fariseer kijken. En daar kunnen fariseers niet tegen. Daar gaan ze van smelten. En hij kijkt zo vriendelijk naar deze jongen. En hij nodigt hem uit. Hij zegt, jongen, één ding ontbreekt je. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het den armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en komt herwaarts, neemt het kruis op en volg mij. Jongen, ik nodig jou uit om één van mijn volgelingen te worden. En die discipelen denken, ja, maar zo'n jongen willen we er graag bij hebben. Zoek die jongen erbij te krijgen. Zo'n voorbeeldige jongeman. Zo ernstig. Van een hoge positie. En bovendien. Ja, een man van status. Maar dat is een aanwinst. Voor onze discipelgroep. Maar dan zegt de Heer. Verkoop alles wat ge hebt. En de discipelen denken, ja maar. Maar dat kun je toch niet vragen. Stel toch voor, hè, dat je alleen lid van onze gemeente kon worden als je alles zou verkopen. Ja. Dan bedenk je wel 10 keer voordat je hier lid wordt, toch? Alles verkopen. En daar staat die jongen. Die door de Heere beminde jongen, uitgenodigd om een volgeling te zijn. Hij staat daar en je ziet aan zijn gezicht de innerlijke strijd. Aan de ene kant een volgeling van deze beroemde meester te worden, ja. Maar aan de andere kant alles verkopen en zomaar weggeven. Alles. Kruis opnemen. Hem navolgen van het gegeven leven. En er staat maar hij treurig geworden zijnde, letterlijk staat er, zijn aangezicht werd zwaar bewolkt. Dus zoals de lucht zwart kan worden, dan denk je, dat voorspelt niet veel goeds. Werd zijn aangezicht zwaar bewolkt en hij zag verzet. Ja, maar dat kunt u toch van mij niet vragen om alles te verkopen. Welke rabbijn vraagt dat van zijn volgelingen? Niemand toch? Abraham was toch ook rijk? En David was rijk? En Salomo was rijk? En waarom moet ik dan alles verkopen? En wat doet die jongen? Hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Nu kijken wij nog heel even naar deze sympathieke jongen terwijl die wegloopt. En de discipelen blijven verbijsterd achter. Wat gebeurt hier? Deze jonge man, hè? Voorbeeldig, ernstig, zoekende, knielend voor de Heere Jezus. Met een levensvraag worstelende, hoe zal ik het eeuwige leven beërven? Hij gaat weg. Dus dat betekent dat wij heel ernstig kunnen zijn. Heel serieus. Worstelen met de vraag. Hoe zal ik het eeuwige leven beërven? Er ook echt naar leven. Zodat anderen moeten zeggen. Hij leeft er echt naar.
Hij leeft zo gewetensvol. En juist die tweede tafel der wet, hè? Zo gewetensvol. En toch is er iets in zijn leven wat hij meer lief heeft dan Christus. En hij gaat weg. Misschien hadden wij die jongen lang ingezegend. Maar dat is een zoekende jongen. Nou, daar zit wel iets van God in, hè? Iets van het werk van God zit erin. En hij gaat weg. Hij staat op een punt. En laat dat uitleggen aan de hand van een kleine gelijkenis van de Heere van een handelaar in parels. En die handelaar die ziet ergens een parel van grote waarde. Zo'n mooie parel nog nooit gezien. En wat doet hij? En dat doet geen enkele ondernemer, maar hij wel. Hij verkoopt alles wat hij heeft. Zijn hele handelsvoorraad parels. Zijn huis, zijn inboedel, alles. Hij heeft niets meer. Alleen die ene parel. Wat is nou deze rijke jongen? Hij heeft zin in die parel. Dat is echt waar. Hij heeft er best zin in. Zo'n mooie parel nergens gezien. En dan vraagt hij aan die verkoper, maar wat wilt u daarvoor hebben dan voor die parel, die uitnemende, schitterende parel? Nou, zo en zoveel. En dan betrek je gezicht en denk, ja maar... Dat heb ik er niet voor over. Dat heb ik er niet voor over. Dus het kan zijn dat u best wel zin hebt om christen te zijn. Dat u ernstig bent en bewogen met de vragen van het eeuwige leven. Dat u op hem afkomt en... Dan kijkt u eens naar het prijskaartje wat er aan zit. Denkt u, oh nee... Laat maar. Deze jongen is heel ver gekomen. Misschien wel verder dan veel mensen hier in de kerk. En toch, zo duur wou die Christus niet kopen. Zo niet. Nee. Dat had hij er toch niet voor over. Wie heeft er alles voor Christus over? Als het een zaak voor je wordt van dood of leven. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Eén van twee. Ik kan niet meer leven. Deze rijke jongen kon nog leven buiten Christus. Maar als God u werkelijk bekeert, dan... Kunt u niet meer leven buiten hem. Je geld zou je misschien nog kunnen missen, maar hem niet. Denk aan de Canaanese vrouw. De Heere zegt zelfs, ik ben niet voor je gekomen. En ze zegt, Heere, help mij. Ze kon geen andere kant meer op. Dus dat is een vraag voor u en voor mij. Is nou alles buiten de Heere Jezus? Ooit de dood voor je geworden en hij het leven? Kijk, zover is die jongen niet gekomen. Hij had wel zin in Christus, maar niet tegen die prijs. Hij had er niet alles voor over. Ondertussen zijn de discipelen verbijsterd. En het valt niet mee om discipel te zijn. Moet je eens horen wat er in hoofdstuk 10 allemaal voorbij komt. Om te beginnen. Gij zult niet echt breken, mag absoluut nooit. Ten tweede, je moet als een kind worden. En nu laat hij die rijke jongen gewoon weggaan. Heren, waarom doet u dat nou? Al onze waarden staan ondersteboven. Dat gebeurt hier. Dus deze discipelen, die... zijn geschokt. en Jezus rondom ziende, heeft eerst die jongen aangekeken en nou kijkt hij de kring van zijn discipelen rond. Hij kijkt al die mannen aan die met zoveel vragen daar zitten. Rondom ziende zeide tot zijn discipelen: hoe zwaarlijk, dat wil zeggen, wat is dat moeilijk, dat degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En wat dachten de Joden van die tijd? Als je een kind van God bent en een bijzondere gunsteling van de hemel, dan heb je rijkdom. Dus rijkdom is een pluspunt. Daar kun je aan zien, God houdt van mij. Een soort welvaartsevangelie. Als je een echte gelovige bent en veel geld. Dat dachten de Joden. Als God jou zegent, dan ben je rijk. En wat zegt de Heer hier? Rijkdom is geen pluspunt, maar een hindernis. Dus kun je begrijpen dat hier staat en discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Ze worden als het ware helemaal door elkaar gerammeld door dit onderwijs van de Heer. En Jezus wederom antwoordende zeide tot haar: kinderen, hoe zwaar is het dat degene die op het goed haar betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door de oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Wat is het oog van een naald? Hoe breed zou dat zijn? Ik denk een halve millimeter. Je hebt natuurlijk verschillende naalden, maar dat is maar een heel klein gaatje. Stel je voor dat hier een kameel staat, een volwassen exemplaar. Dat is een heel groot beest. Het grootste dier wat ze in het Joodse land kenden. Een kameel. En iedereen begrijpt, die kameel past nooit door dat hele kleine gaatje van een halve millimeter. Dus dit is een uitdrukking om aan te geven, het is onmogelijk. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Heb u het gehoord? Ja, dat hebben we gehoord. En ga nou eens gauw uitleggen dat wij dan toch zalig kunnen worden. Ja, dat komt straks. Maar eerst even u erop wijzen dat dit wel heel radicaal onderwijs is wat de Heer hier geeft. Dus eerst al over het huwelijk. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dan over de kinderen. Als je niet wordt als een kind, je kunt nooit zalig worden. En hier, als je rijk bent. En wat moeten wij daarmee? Wij die wonen in een van de rijkste landen ter wereld. Wat moeten wij daarmee? Kunnen wij dan niet zalig worden? Staat er toch. Nemen we Gods woord wel ernstig? Als de Heer zegt dat niet kan, dan kan het ook echt niet, hè? En zij onder ons die dan iets rijker zijn dan de ander, dat is toch ook wat. Je kunt niet zalig worden. Dus kunt u nou begrijpen dat de discipelen geschokt zijn? Ja, maar dat kan toch niet? Wat is dit? Wie kan dan zalig worden, zeggen ze. Als nou zelfs zo'n keurige, serieuze, zoekende, brave jongen niet zalig kan worden, wat moet er van ons dan terechtkomen? Als nou zo'n modelgelovige buiten het koninkrijk staat, Wat moet er dan van deze arme ellendeling terechtkomen? Wie kan dan zalig worden, Heere? Hoe kan dat toch? Hebt u inmiddels wel begrepen waarom de kerk in Nederland zo'n kwijnend bestaan heeft? Heb je dat begrepen? Het is namelijk voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Dus dat betekent dat de kerk van Christus nooit gebloeid heeft in een tijd van welvaart, rijkdom, luxe, weelde. Nooit een bloeitijd voor de kerk geweest. En je ziet het, hè, met dat Nederland welvarend werd vanaf de jaren 60. Ging de kerkelijke betrokkenheid terug. En de televisie heeft de wat lichtere kerken de das omgedaan. En achteraf moeten we misschien zeggen dat de mobieltjes de zwaardere kerken de das om heeft gedaan. God verhoede het. Maar het is dus voor een rijk mens ontzaglijk moeilijk, onmogelijk, zegt de Heere zelfs, om zalig te worden. Waarom? Je steunt erop. Je hecht eraan. Je zit eraan vast. Het probleem is natuurlijk nooit dat wij geld hebben, maar het probleem is altijd dat er geld ons heeft. Dat wij daar niet goed mee om kunnen gaan. Dat wij eraan gaan hechten. En dat wij begeerig ervan worden. Meer en meer. En als het gaat om materialisme en hebzucht, dan gaat de kerken natuurlijk ook niet voorbij. Wij zijn ook kinderen van onze tijd. En wij vinden het ook fijn om mooie dingen te hebben. En een mooi huis. En een goede auto en allerlei andere dingen, die vinden wij toch ook belangrijk. En het koninkrijk van God dan? Ja, dan moet je toegeworpen worden. Zie je dan niet in Nederland en in Nederlands kerk hoe ontzaglijk moeilijk het is dat een rijke zalig wordt? Dus die mannen zijn helemaal geschokt. En dan geeft de Heere Jezus antwoord met allemaal gouden letters. Misschien ben je ook geschokt. Wie kan dan zalig worden? Als nou die keurige jongen de buiten staat. Wat moet er dan van mij worden die... Moest eens weten hoe ik geleefd heb. Nee, dat weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. Maar nu gaan we naar die gouden letters. Doch Jezus haar aanziende. Dit is de derde keer, hè, dat de Heere iemand nadrukkelijk aankijkt. Eerst die rijke jongen. Hem aanziende. Dan zijn discipelen heel die kring rondkijken. Dan weer die discipelen. En Jezus haar aanziende. Hij kijkt ze aan en hij zegt, mijn lieve kinderen, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus menselijk gezien is het onmogelijk dat een rijk mens een christen wordt, een oprecht christen. Menselijk gezien onmogelijk. Daarom zijn de Nederlandse kerken ook typische middenklasse kerken. Dus de allerrijkste zie je niet en de allerarmste eigenlijk ook niet. Van die middenklasse kerken. Menselijk gezien onmogelijk, maar niet bij God. En dat betekent, zit je ook met een onmogelijkheid. Misschien zit er thuis ook iemand met een hele grote onmogelijkheid. Dan denkt hij, ik ben onbekeerd. Ik ben ongered. Ik heb niks. Echt niks. Staat er helemaal buiten. Had ik nou maar iets, hè, maar ik heb helemaal niets. Sommige mensen hebben nog wat, maar ik niets. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Gooi al je onmogelijkheden maar op een grote hoop. Te slecht, te hard, te blind, te oud, te slecht geleefd, te goddeloos, te dood. Geen overtuiging van zonde, niks. Geen kennis van Christus, ook al niet. En als je nou nog maar een net leven, net zoals die jongen, maar helemaal niets, hè. Dus een hele grote berg met allemaal onmogelijkheden. En dan staat er boven met gouden letters, wat bij jou onmogelijk is, kan bij God nog wel. Dus misschien ben je helemaal vastgelopen. Maar bij God kan het nog steeds. Bij wie moet je wezen? Bij de Heere. Kom je straks thuis en dan buigen je knieën. Zeg ik, Heere, ik heb gehoord dat ik nog zalig kan worden. Ja, dat heb je goed gehoord. Heer, ik heb gehoord dat ik het zelf niet kan, maar u wel. Dat heb je heel goed gehoord. Heer, ik heb ook gehoord dat u niet kijkt naar goede mensen. Goed begrepen. En wat bij mij onmogelijk is, doordat ik ooit bekeerd zal worden. Ik weet dat niet, ik kan het niet, het gaat niet. Maar God doet alles. Zou je dan niet bekeerd kunnen worden als de Heer alles doet? Bij wie moet je wezen? Bij de Heer. Als je daar nou mee zit, hoe zou ik nou ooit zalig worden? Wat moet ik nou gedaan hebben om het eeuwige leven te beërven? Ja, niks eigenlijk. Geloof alleenlijk. En als u dan toch graag wat doen wilt, want dat wilt u, roep dan dag en nacht naar de hemel. O God, wees mij, arme zondaar, genadig. Ik roep al zo lang, houd aan, verloren ben je toch al. En behouden kunt u worden. Heeft onze rijkdom ons dichter bij God gebracht? Zeg eens eerlijk. Ben je de verbroken onder, dat God u dat gegeven heeft? Of ben je er minder ernstig van geworden? David zijn beste tijd, hè, geestelijk gezien, was die tijd dat hij vluchten moest voor Saul. Dat was geestelijk gezien zijn rijkste tijd. En toen die koning werd en aanzien had en het paleis bewoonde en de ene overwinning naar de andere boekte. Wat heeft die man een ellende in zijn leven gehad. Een zonde en ellende. En zo is het ook vaak met mensen die, als ze niks hebben, van God afhankelijk zijn. Dat is een beste tijd. En als later het geld en goed vermenigvuldigt, Hoe gaat u daar dan mee om, hè? Beste medicijn tegen hebzucht is weggeven. Ondertussen heeft Petrus goed nagedacht en dan gaan we naar het derde punt. En Petrus begon tot hem te zeggen: ziet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Petrus wil eigenlijk daarmee zeggen van: ja, dat heeft die jongen nou toch niet gedaan. Die had het er niet voor over, die had niet zoveel voor u over. In ieder geval niet genoeg. Maar wij, heren, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Is dat zo? Petrus werd geroepen. Toen was hij samen met zijn vader bezig met zijn vissersbedrijf. En de Heer riep hem: volg mij, ik zal u vissers der mensen maken. En Petrus laat alles uit zijn handen vallen. Hij zegt misschien amper zijn vader nog een dag en hij volgt hem. Maar later blijkt in het evangelie dat Petrus nog steeds een huis had in Capernaum. Dat hij ook een schip had. Dus alles verlaten, ja letterlijk alles verlaten, nee. Maar wel zijn bedrijf, zijn gezin, zijn huiselijk leven, alles achtergelaten om een volgeling van de Heere te zijn. Dat is waar, Petrus, inderdaad. Je hebt alles verlaten en je bent de Heere gevolgd en voor jou, Petrus, had de Heere meer waarde dan 30 zilverlingen. Dat is waar. En Jezus zegt: Petrus, en alle andere mensen, alles wat je moet opgeven voor mij, zal ik vergoeden. Er zijn mensen die vluchten moeten om het des evangelies wil. Of verstoten zijn. Mensen die voortvluchtig zijn. Van het een adres naar het andere. Om des woords willen. En de Heere zegt: ik zal alles vergoeden, alles wat je kwijtraakt voor mij, zal ik compenseren. U zult er nooit op achteruit gaan als u een volgeling van Christus wordt. Ja, dat is echt waar. Dus, zondaar. Misschien heb jij een zonde die tussen Christus en jou instaat, waarvan je denkt: ja, maar die zonde wil ik niet opgeven. Ik weet dat niet goed is, dat zal allemaal wel, misschien dat ik me later een keer bekeer, maar nu nog niet. Ik heb een zonde en die koester ik, daar mag u niet aankomen. Wat zegt de Heer? Jongen, als jij die zonde opgeeft voor Christus, zal Hij jou compenseren. Je zult er niet op achteruit gaan. Wil je het bewijs hebben? Kan ik eenvoudig bewijzen. Heb je ooit een kind van God ontmoet die spijt had dat God hem opgeraapt had? Denk, oh, wat ik daar toch een spijt van. Dat ik een volgeling van Christus ben geworden. Ik heb er nog nooit één ontmoet. Vraag het aan de mensen die in gevangenissen zitten, in strafkampen, in hele moeilijke omstandigheden. Heb je er spijt van dat je een volgeling van Christus bent? Nee, echt niet. Hij is zo goed voor mij, zeggen ze. Ja, maar je zit in de gevangenis. In de gevangenis was hij nog veel beter voor mij dan erbuiten. Het is juist een vervolgde kerk die heel goed weet wat zijn God heeft. Alles wat u moet opgeven voor hem, zal hij u rijkelijk vergoeden. Dus dit niet letterlijk opvatten, hè? Dat u 100 broeders, 100 zusters, 100 moeders en 100 kinderen krijgt. Niet letterlijk opvatten. Maar één ding, u zult er nooit spijt van krijgen als u een volgeling van Christus bent. En nu gaan we het aan iemand vragen die geen volgeling van Christus is. Die aan het eind van zijn leven is. En het kan niet lang meer duren. Heb je er geen spijt van dat u Christus versmaad hebt? Spijt, zegt hij. O, ik wou dat ik mijn leven kon overdoen. Ja, dat gaat niet. Alles moet ik nu loslaten. En ik had heel veel geld, maar ik kan de dood er niet mee afkopen. Heb ik ooit mensen gezien die spijt hadden dat zij hun bekering een leven lang hadden uitgesteld? Ja, die heb ik ontmoet. En je zag het aan hun ogen. Angst, spijt, wroeging. Had ik. Dus Petrus, je komt niks tekort, echt niet. Maar vele eersten zullen de laatste zijn. En die de laatste zijn, de eerste. Petrus, ja, zul je er geen grondje van maken dat je alles verlaten hebt. Zul je daar niet stiekem wat mee worden dat u mij gevolgd bent? Zult u nou toch niet gaan denken dat je net iets beter bent dan die rijke jongeling, Petrus? Kinderen van God, zul er toch niks mee worden met uw vernedering, met uw berouw, met uw ootmoed? Een mens kan nog hoogmoedig worden van zijn ootmoed. Wat zijn we dan toch bedorven mensen dat dat zelfs kan. Dus kinderen van God, wordt er maar niks mee, hè, dat u een andere weg mocht gaan dan deze rijke jongeling. Dat u andere keuzes mocht maken dan deze jongen, wordt daar maar helemaal niets mee. Als God u opgeraapt heeft. Als hij je gered heeft uit de rampzaligheid. Niet van de rampzaligheid, maar eruit. Als hij u zijn uitnemende liefde gegeven heeft. En u aan zijn hart gedrukt heeft. En als u daar iets van weten mag van de uitnemende liefde van Christus. En de vaderlijke liefde van God. En de vertroostingen van de Heilige Geest. Zult u daar niets mee worden. Want vele eerste zullen de laatste zijn. Rechtvaardigen nauwelijks zalig. En sommige laatste, de eerste. Denk aan die moordenaar aan het kruis. Had ooit iemand kunnen denken dat die man nog gered werd? Ik niet. Stond op het randje van de afgrond. Nog een paar uur en die man was voor eeuwig verloren. Maar wat onmogelijk was bij mensen, was mogelijk bij God. En Christus zegt tegen die, dat is de tegenpool van die rijke jongelingen. De tegenpool. Hij zegt, mijn lieve kind, ik neem jou mee naar huis. En je bent altijd bij mij. Amen. Vers 62:7. Er staat in, word niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waakt en let dat gij het hart er nooit op zet. 62 vers 7.
zullen wij de Heere danken dat bij u wel kan wat bij ons nooit kan. Heere, dank u wel dat uw kinderen door het oog van de naald toch zalig worden. Het kan niet en het gebeurt toch. Laat dan niemand hier wanhopen. Nooit iemand wanhopen aan de overmacht van uw vrije genade, Heere. En wat mogen uw kinderen blij zijn met die uitnemende parel. Daar komen ze nooit op uitgekeken. Heere, mag hij voor ons alle waarde krijgen, voor het eerst of opnieuw. En dat hij voor ons allemaal, ook voor de kinderen, de allerkostbaarste zal zijn en altijd zal blijven. Dank u, Heere, voor uw huis, voor uw inzettingen en voor uw zeer wonderlijke woord. Alles uit genade alleen. Amen. De slotzang is 58 vers 8. De mens zal eerlang vrolijk zeggen, gewis, de deugd geniet haar vrucht. Wat er meer volgt uit 58, het achtste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.